Welkom bij de leiderschapspodcast van City Life Church. Dit is Leadership Talks.
Hallo allemaal en welkom terug weer bij Leadership Talks. Dit is alweer aflevering 37. Velen van jullie zitten misschien nu ergens op vakantie of je hebt vakantie. Het is de zomermaand, dus leuk dat je kijkt of luistert. En ik wil graag iets delen van de laatste tijd waar ik door geïnspireerd ben als het gaat over leiderschap en visie. En ik heb er wat dingen verzameld voor deze komende minuten. Ik hoop dat je ervan geniet. John Wimber, ik weet niet of je die nog kent van vroeger, die zei eigenlijk heeft een christen 3 bekeringen nodig. De eerste is natuurlijk de bekende dat we ons keren naar de Heer Jezus toe. Afkeren van de wegen van de wereld en ons leven in zijn hand leggen en hem gaan volgen en hem gaan dienen. En de tweede is eigenlijk dat we ons bekeren in liefde voor zijn kerk. We moeten heel bewust omkeren van ja, de kerk is belangrijk. De kerk is belangrijk voor Jezus. Hij voedt en koestert de gemeente. Hij is gestorven voor de gemeente en hij komt terug voor zijn kerk, zijn gemeente, zijn bruid. Dus soms moeten we, we gaan de prioriteiten zoals de Heer Jezus dat aangeeft, willen wij ook doen. Dan keren we ons om van sommige dingen doe je niet meer en andere dingen juist wel. Om zijn kerk te helpen bouwen, zijn mensen te helpen bouwen en alles wat hij doet. En de derde is his cause, dus met andere woorden, de opdracht, het grote doel wat de Heer Jezus heeft. Je bekeert jezelf naar hem toe. Je zegt, oh Heer, help me om van uw kerk te gaan houden en mee te gaan helpen bouwen. Dat is de tweede. En de derde is dat we zijn doel, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Heer, gebruik mij om uw koninkrijk uit te breiden. Om mensen te helpen om u te vinden. Om mensen te helpen om Jezus te vinden. Om mensen te helpen om in de nieuwe vrijheid te komen. Die prachtige visie die we hebben. De nieuwe identiteit die de Heer ons geeft als zoon of dochter van de hemelse Vader. En help ons Heer om discipelen te maken. De grote opdracht om mensen te motiveren, gemotiveerd vanuit Gods liefde, om die te helpen, een plek te vinden, hun talenten te ontdekken, om de Heer te dienen in praktische zin, in de kerk en in hun leven, in hun dagelijks leven. Die 3 dingen zijn eigenlijk, als je erover nadenkt, steeds die momenten van, dat is waar, ik ga heel anders denken over die dingen. Ik weet nog, toen ik net bekeerd was, op mijn 18e, ik was echt niet van plan om naar een kerk te gaan. Ik dacht, dat hoeft niet, heb ik geen zin in, zondagmorgen vroeg. En de God die legt dan de verlangens in je hart en je begint heel anders te denken dan wat je vroeger dacht. Dus die 3 dingen. Hey, weet je, in de tijd van corona en de periode die we achter ons hebben en de wereld waar we in leven, soms is er iets gebeurd met onze dromen en onze visie. De visie die God ons wil geven. De droom die God ons wil geven. Het gaat niet zozeer over onze eigen droom, maar over de droom, de visie die God ons wil geven. Weet je, in de Bijbel, toen de Heilige Geest kwam, in Handelingen 2, wat deed hij? Daar kwam natuurlijk de taal van de Heilige Geest. En de profetie van Joël werd aangehaald. Mijn kinderen zullen dromen, dromen. Ouderen zullen dromen, dromen. Jongelingen zullen visies zien, visions, visioenen zien. Als de Heilige Geest komt, dan wordt ons hart weer opgetild en komen de visies en de dromen van de Heer, van de Heilige Geest tot leven. En dat is zo belangrijk om daar met elkaar veel tijd aan te geven, over te praten. Wat is de droom, die visie, die God op je hart legt? Waar je hart sneller van gaat kloppen. Wat is jouw plek? Wat is jouw droom? Daarom sommige kerken, ik vind het nog steeds een mooi woord als je met een pastorsteam zit of met een kernteam of zo. Chris Hodges noemt het de dream team. Het team wat samen gelooft. Het geloof van de Heer samen droomt, de droom van God ontvangt en daar handen en voeten aan geeft. Dus weet je, met corona en zo, en er kwamen de zorgen en de wereld waar we in leven is heel onzeker en van alles. En dan kan het zo snel gaan dat onze visie, onze dromen een beetje inzakken. En eigenlijk niet meer zo heel erg leven. En jij en ik moeten helpen om de Heilige Geest te laten werken. om dat weer tot leven te brengen. Om dat weer, Heer, wat is uw droom? Wat is uw visie? Vraag aan de Heilige Geest, wat mag ik de Vader vragen? Wat mag ik vragen? Als het ware, Heilige Geest, fluister mij in. Fluister mij in. Waar ik voor mag gaan bidden. Waar ik de Vader voor mag vragen. Mooie dingen, grote dingen, dingen van visie, dingen van dromen die God voor mij heeft. Als je hoofd vol zit met zorgen, met worry in het Engels, dan is er weinig ruimte meer voor dromen. De Bijbel in het Engels zegt dat zo mooi: cast all your worries on him, werp al uw bekommernissen op hem, gooi het op Jezus als het ware, en dan present your request to him. Dus breng je verzoeken bij hem. Dus hoor je het verschil tussen je werpt als het ware uit je hoofd steeds opnieuw al je zorgen en die werp je op Jezus. En dan zeg je: Heer, u heeft het allemaal al gedragen, u snapt mij, u weet, ik maak me zorgen, dat wil ik niet. Ik werp het allemaal aan uw voeten, Heer Jezus. En dan breng ik mijn request, mijn verzoeken, dat is een hele andere taal, een hele andere houding, naar de Heer toe. Het lijkt wel alsof de Heer zegt: oké, eerst je hoofd legen, gooi het allemaal maar aan de voeten van het kruis, de voeten van Jezus, al je zorgen, al je twijfels, al je... En dan, now we're talking, dat de Heer zegt: nu kunnen we gaan praten over de dingen die echt belangrijk zijn. Over de dingen van visie en van dromen en de opdracht die ik je wil geven en hoe ik je wil gebruiken en wat ik met je wil doen en door jou heen wil doen. Zo belangrijk om die twee dingen te scheiden. En ik moet je zeggen, ik kan dat mooi vertellen zo achter een camera, maar ook voor mij, het is een dagelijkse oefening om te zeggen: oh ja, Heer, ik wil mijn zorgen wil ik werpen op u, bij u echt neerleggen en dan mijn verzoeken, mijn verlangens, dan vraag ik: Heilige Geest, wat mag ik vragen aan de Vader? Wat zijn de dingen die u heeft voor mij? Dus dat zijn twee heel verschillende dingen. Weet je, de vijand wil als eerste je vreugde roven. Een van de eerste dingen, je vreugde. Nehemia zei het al in Nehemia 8. Ik zeg het vaak als we bij de zegen uitspreken. Wees gezegend met de vreugde van de Heer. Want de vreugde van de Heer is je kracht. De vijand wil als een van de eerste dingen je vreugde roven. Want als je de vreugde van de Heer niet meer hebt, dan heb je geen kracht. En alles wordt moeilijk en zwaar. En ik moet je zeggen, ook bij mij, het is een dagelijkse keus en de alert zijn van: oh ja, ik wil in de vreugde van, niet omdat alles goed gaat, maar omdat God mij die vreugde wil geven. Ook als dingen niet goed gaan of anders, of dat ik verwacht had, dan wil God toch die bovennatuurlijke vrede en vreugde geven, zoals het ook staat in Filippenzen 4. Dus weet je, niet zo lang geleden zijn spreker hier, en die zei: ik heb een regel, ik heb de volgorde omgedraaid. Dus niet van: ja, ik weet dat God goed is, maar ik heb een grote berg voor me, een grote uitdaging, een groot probleem. Dat is een geefliedje hoor, dan is het kind ook weer relaxed. En zo willen wij leren als er dingen zijn waar wij van schrikken, die ons overkomen, die anders gaan dan we dachten, en je kijkt dan naar het gezicht van God de Vader, dat je dan kan tot rust komen van: oké, als God relaxed is, dan kan ik dat ook zijn. Wij zeggen natuurlijk vaak: joh, maak je geen zorgen, want God is bij je. En dat is makkelijk gezegd. En dan denk ik: ja, dat weet ik wel. Maar de enige die het echt kan zeggen is God zelf, omdat hij het einde kent. We zijn begonnen onze wandel met God begint met overwinning. De Heer Jezus heeft alles overwonnen aan het kruis. En we eindigen in overwinning als we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. In de tussentijd lopen we door het leven en dan gebeurt er van alles. Maar God kent het einde. En Hij mag zeggen, maak je geen zorgen, alles komt goed, omdat Hij het einde weet. En Hij heeft ervoor gezorgd dat we zullen eindigen in overwinning. Dus dat zijn een paar van die dingen die mij afgelopen tijd opvielen in verschillende boodschappen en dingen die we hoorden. Ik dacht, wauw, dat helpt me echt. Ik wil een beetje inzoomen op wat cultuurdingen. We hadden een tijdje geleden een mooie training van Alpha. En dan wil ik een beetje een paar minuten nemen. Ik ga wat dingetjes daarvan delen die me aanspreken, waarvan ik denk dat gaat ons helpen. Zoals je weet, een tijd geleden, alweer een paar jaar terug, ik was aan het bidden voor leiders. En we hebben meer leiders nodig, we hebben meer connectleiders nodig, meer teamleiders. Leiders die herders naar Gods hart, die connectgroepen kunnen bouwen, cursussen kunnen geven, teams kunnen bouwen. Dus ik was de hele tijd aan het bidden, Heer, ons LDP, Leadership Development Program, wat is nou... Hoe kunnen we leiders creëren, zeg maar? En ik kreeg daar niet zo goed de antwoord op, totdat de Heer op mijn hart legde, wat is de grote opdracht? Oh ja, maak discipelen, ga de wereld in, vertel ze alles wat ik jou heb verteld en maak ze mijn leerlingen. Dus toen is er bij mij een grote shift gekomen en later natuurlijk bij ons, bij heel veel kerken en heel veel CLC-locaties, dat we veel meer zijn gaan werken met Alpha. En Alpha en het hele traject, ik geloof echt dat we op die manier discipelen maken, leerlingen van Jezus maken. Je weet wel dat ik heel enthousiast ben over de Alpha en velen met ons, omdat we heel veel mooie resultaten zien. Heel veel mensen die echt heel bewust tot bekering komen door de Alpha. Ik denk de Alpha cursus. Ik denk dat ik best kan zeggen dat we de laatste tijd, het laatste seizoen waar we nu in zitten, meer bekeerlingen zien. In de campussen, in de family kerken, de CLC kerken, waar ik mee praat, de andere kerken. Meer bekeerlingen zien de laatste tijd, voor een groot deel door de Alpha cursus. Ik ben heel dankbaar dat we daar zoveel mee kunnen werken. Dus ik zag dat treintje voor me, de Alpha cursus en dan wat we nu aan het toevoegen zijn. In het najaar, als het goed is de vertaling ook klaar, de ondertiteling die we maken. A Life Worth Living. Dus dat is een cursus om wat meer de diepte in te gaan in discipelschap. Echt een leerling van Jezus worden. Alpha is de ontdekkingsreis. En dan de volgende stap om echt een leerling van Jezus te worden, een discipel. En dan, je kent het rijtje waarschijnlijk wel, Freedom in Christ. Om te kijken van, de prayer course, hoe kan ik mijn gebedsleven verrijken? Freedom in Christ, de hele vrijheid die Jezus ons geeft. En al die andere dingen die we doen, de marriage course, de pre-marriage course, de opvoedingscursussen. Ik ben dankbaar dat we zo al dat mooie materiaal hebben. En voor mijn gevoel is dat een heel belangrijk deel hoe we invulling geven als kerk aan de grote opdracht, maak discipelen. Dus ik hoop dat als iemand vraagt in de foyer, hoe maken jullie nou eigenlijk discipelen? Dat we allemaal ongeveer hetzelfde antwoord geven. Nou, er is een heel traject die we aan het bouwen zijn. En als je al die cursussen zou volgen, dan ben je behoorlijk gegroeid in je eigen persoonlijke relatie met God. En een volgeling van Hem geworden. Dus ik denk dat ik namens velen spreek dat we heel dankbaar zijn voor alles wat Alpha doet. En hoe we daarmee samenwerken. En ik vond het heel mooi om te kijken naar hun cultuuraspecten. Daar wil ik een paar minuten voor nemen, omdat er goed over nagedacht was. En het heeft mij aangesproken dat, ja, weer op een iets andere manier gezegd. Maar het begint bij de droom. Nou, Alpha heeft de droom, we willen 1 miljoen mensen bereiken voor 2033 in Nederland met de Alpha cursus. Dus het begint met een droom als team, als leidersteam, als voorganger, maar zelfs als connectleider, als teamleider. Het begint met je droom. Daar begon ik daarom ook daarover. Daar begint het. Waar droom je van? Waar geloof je God voor? Dus ik vind het heel mooi dat zij dat zo concreet hebben geformuleerd voor hun. Daar begint het. Waar geloven we God voor? En dan schudden we af alle zorgen en alle dingen. En dan zeg je, Heer, spreek tot ons. En dan vervolgens ga je kijken van, hoe kunnen we dat vorm gaan geven? En welke dingen zijn daar belangrijk in? Ik heb vorige keer een keer gepraat toen mijn dochter me interviewde over die twee aspecten. De Sunday experience. De zondagdienst, die zo mooi en gastvrij enzovoort is. Dat we daar, dat vrienden graag hun vrienden meenemen daar naartoe. En de community kant, waar we zorgen voor mensen met elkaar optrekken, het leven delen met elkaar. Dus dat zijn twee hele belangrijke dingen die we doen als kerk. En die cultuur die we bouwen is zo belangrijk. Nou, ik duik even in de 6 ingrediënten die Alpha gebruikt. Gewoon omdat ze me inspireren en hopelijk jou ook. En misschien heb je er al lang eerder van gehoord. Maar we gaan even naar kijken. Zij zeggen prioriteit bij missie. Prioriteit bij missie. En ik dacht gelijk, dat is nummer 1 van de 6. Ja, dat is echt goed. En hebben we dat als kerk? Durven we keuzes te maken in de inrichting op de zondag en alles wat we doen door de weeks? In de prioriteit is de missie. De grote opdracht dat de Heer Jezus zei. Ga de wereld in, maak alle volken tot mijn discipelen. En weet je, als de missie prioriteit blijft, die grote opdracht, mensen helpen Jezus te vinden, vrijheid te gaan ervaren en een verschil te gaan maken. Als die missie centraal blijft staan, dan brengt het eenheid. Een heleboel andere dingen zijn dan niet meer zo heel belangrijk. We zeggen altijd vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Maar de missie is zo belangrijk. En zelfs de zondag, we proberen een combinatie dat als je spreekt, als je het woord hoort op zondag, dat iedereen voeding krijgt. Maar ja, we proberen altijd gevoelig te zijn, rekening te houden met mensen die misschien voor de eerste keer zijn of nog maar net God aan het ontdekken zijn. Er zijn andere plekken waar je veel meer de diepte in kan, in de Bijbelstudie en in de... Maar op de zondag willen we de missie centraal houden. Op de jeugdavond, op de jonge vrienden, wat dan ook. Dat je die combinatie hebt, maar de missie altijd rekening houden met mensen die misschien voor het eerst zijn. Zien we onze websites, leggen we uit voor mensen die aan het zoeken zijn. Wat kan je verwachten? Een tijdje geleden belde iemand naar kantoor. Ik wil een keer komen naar de kerk. Wat moet ik er dan aantrekken eigenlijk? Wat voor kleding wordt er van me verwacht? Dus dat zijn mooie vragen. En dan weet je, missie is belangrijk. Dat we daar ons altijd, dat we mensen helpen om Jezus te ontmoeten en hem te gaan leren volgen. Dat is nummer 1. De nummer, niet per se in volgorde, maar gebed. Pray first. We gaan in september met veel kerken de serie doen. Gebed centraal. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alles wat we doen is gedoemd te falen zonder de kracht van de Heilige Geest. Ik bedoel, een kerk bouwen in deze wereld, anno 2023... Op zondagochtend verwachten dat allemaal mensen gaan komen en zo. En hopelijk elke week en zo. Nou, in je eigen kracht, dat weten we allemaal. Zonder gebed, zonder de kracht van de Heilige Geest. Zonder gebed is het gedoemd te falen. Dus we weten dat wel. Hè? Van, ja, we moeten bidden. Maar pray first. Soms zeggen we wel eens, ja, we kunnen nu alleen nog maar bidden. Nee, eerst bidden, dat gebed veel centraler komt te staan. We zijn machteloos. Krachteloos moet ik zeggen, zonder gebed. Je wil niet in eigen kracht de dingen doen die je doet in de kerk. En de dingen die je doet voor de Heer, in eigen kracht. Als we bidden, hoe kunnen we bijvoorbeeld op de connectgroepen en de momenten met de kleinere groepen oefenen in het gaan leren horen, het verstaan van de stem van God. Dus pray first, gebed. Hoe kunnen we dat centraler zetten in de diensten, in de meetings, in alles. Goed over nadenken met elkaar, over praten. We weten allemaal dat het belangrijk is, maar doen we het ook echt. De derde, het ervaren van de Heilige Geest. Om de Heilige Geest heel bewust de ruimte te geven, mensen te helpen om zich te focussen op de Heilige Geest. Ook in de diensten, momenten in te bouwen. Hey, je bent hier gekomen om God te ontmoeten. En God wil jou ontmoeten. En soms in alle, weet je wel, de run sheet en alle dingen die er gebeuren in een dienst, dat je momenten creëert waar mensen heel bewust even echt stil zijn of tot rust komen en zich focussen op de Heer. En ik merk dat de volgende generatie, de millennials en Gen Z, en dat die dat eigenlijk nog belangrijker vinden. We willen echt God ervaren We willen weten dat hij er is. We willen aanraken. We willen, en dat mag je vragen. En wij zijn aan het nadenken. Hoe geef je daar meer ruimte aan? In alle activiteiten dat er een verwachting is. Dat we die verwachting uitspreken met elkaar naar de Heilige Geest. Heer, wat wilt u zeggen? Heer, wat wilt u doen? En dat we daar bewust momenten voor inplannen. Ook op de zondagdienst. De vierde, die kennen wij. Ik denk dat we daar best bewust mee bezig zijn al de hele tijd. Gastvrijheid. Gastvrij zijn. En het is niet alleen de vriendelijke glimlach aan de deur als mensen binnenkomen. Weet je, het is de niet veroordelende sfeer in de diensten en in de kerken wat we doen. Iedereen is welkom. God wil iedereen ontmoeten. Daarom is gastvrijheid zo belangrijk. Het welkom team en iedereen. Maar eigenlijk zijn we allemaal welkom team. God wil iedereen ontmoeten. God wil dat iedereen hem ontmoet. Ook in de dienst bijvoorbeeld. Dus gastvrijheid gaat daarover. Dat mensen gezien worden. Dat er iets is wat verrassend is. Wat ze overtreft. Wat de verwachting overtreft van de bezoeker. Van hey, je bent welkom, je bent belangrijk, je bent gezien. We nemen even de tijd voor je. En dan gaan de harten open, de harten worden zacht. En dan kan God werken. Dat is nummer 4. En nummer 5, ik noem het een inviting culture. Daar hebben we het ook vaker over gehad op deze podcast. Een cultuur van uitnodigen. En weet je, de meeste mensen, ook op de Alpha, maar ook in de diensten, de meeste mensen komen door een uitnodiging van iemand anders. Sommigen ook door websites en zo, dus hopelijk is onze website uitnodigend, inspirerend. Maar de uitnodigende cultuur van met elkaar, een levenshouding, waarvan we zeggen, hey, we willen mensen uitnodigen, we willen mensen proberen de kans te geven om Jezus te leren kennen. En dat vraagt wat lef en wat durf om mensen uit te nodigen in je omgeving, in je school of je werk of in de straat of op de plaats waar je woont. Maar we willen met elkaar vieren, niet per se hoeveel mensen er waren, maar het feit dat we mensen hebben uitgenodigd. Dat we mensen hebben gevraagd en misschien komen ze een tijdje nog niet. Misschien zeggen ze eerst een paar keer nee. En we horen ook wel eens getuigenissen natuurlijk dat mensen dan toch af en toe blijven uitnodigen. En uiteindelijk komt iemand dan een keer en dan wordt hij aangeraakt door de Heilige Geest en door Gods goedheid. En dan gebeuren er hele mooie dingen. Dus we zijn dankbaar en we willen je bemoedigen om die uitnodigende cultuur, om die te stimuleren. En je hebt uitgenodigd, je hebt je best gedaan en ja, dan moet God de rest doen. Maar dat is zo mooi om naar buiten gerichte kerk te zijn. En de laatste, de zesde, bij Alpha noemen ze het leerlingen maken. En ik vond het een hele mooie, maak alle volken tot mijn discipelen, mijn leerlingen. We willen bewust nadenken hoe we leerlingen kunnen maken. En dat is discipel worden van Jezus, maar het is ook dat we mensen de kans krijgen om een rol op te pakken en dat we ze daarin een beetje meenemen, een beetje coachen, een beetje meenemen om te groeien in verantwoordelijkheid. En zoals bij Alpha terecht wordt gezegd, de beste opvolging van Alpha is om een Alpha groepje te gaan leiden. Dan ga je ineens een stap verder, dan neem je ineens een stukje verantwoordelijkheid. En wij willen je dan weer coachen en helpen hoe je zo'n groepsgesprekje doet, wat je wel en niet doet. Dat het gesprek lekker gewoon kan gebeuren. Jij hoeft geen Bijbelstudie te geven. Dat is juist niet de bedoeling. We hebben de video gezien. Dus daarna mag je lekker gewoon het groepje verder faciliteren. Of als connect groep thuis. Misschien kijk je wel naar een van de cursussen. Zou ik heel erg aanraden. En dan eigenlijk hoef je dan als facilitator bijna. Als soort gastvrouw, gastheer. Zorgen voor koffie. En voor dat iedereen een beetje aan bod komt. En dat het gesprek gaande is. En zo begin je te groeien in leiderschap. Dus leerlingen maken betekent inderdaad, wie kan ik meenemen on the journey? In wie kan ik investeren voor een step-up? Misschien een kleine of misschien wel een grote. Misschien zitten de mensen in jouw omgeving die echt geroepen zijn om een eigen connect te gaan beginnen. Of een eigen cursus op te gaan zetten, zeg maar, te leiden. Of een team. Misschien zijn er wel mensen die geroepen zijn om in pastoral leadership, in het leiderschap van de kerk te gaan komen. Daar een step-up in te doen. Of de aanbidding te gaan leiden, of wat het ook is. Maar we willen in de cultuur heel erg graag die dat erin hebben. Dat we mensen willen helpen hun talenten te ontdekken, gaven en talenten en de plek te vinden waar ze stap voor stap met God verder kunnen komen en in die zin dus dat er geïnvesteerd wordt in ze, in hun ontwikkeling en in hun ontplooiing. Nou, mijn tijd zit er al weer op. Ik hoop dat het je inspireert. Ik vond het, we hebben natuurlijk onze visie en onze cultuur. Ik vond het mooi om dat weer eens op een net even andere invalshoek misschien met elkaar te delen. Dus nogmaals, dank voor je tijd dat je hebt gekeken of geluisterd. Als je dit leuk vindt, mooi vindt, als het je inspireert, geef het door aan vrienden. Dat zou gaaf zijn als we dit kunnen verspreiden. En voor het geval je inderdaad op vakantie bent of gewoon even lekker aan het relaxen, dan wens ik je nog een hele goede tijd. En heel veel zegen op je werk. Dit was Leadership Talks en zoals je weet, wij doen het elke vierde dinsdag van de maand. Komt er een nieuwe Leadership Talks uit. Dus wat mij betreft, tot de volgende keer.